Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag willen wij aan een nieuw boek beginnen. Het dacht mij goed een boek uitgekozen te hebben in de maand oktober, daar we ook hervormingsavond in deze maand herdenken. Het avondlicht van de 24e april van het jaar 1544 valt door de blauwachtige ruitjes van het deftige herenhuis op de hoek van de Keistraat. Het is het huis van freule Charlotte van Beckum, weduwe van Bertram van Beckum, groot grondbezitter en schepen van de stad Utrecht. De heer van Beckum is een kleine 2 jaar geleden gestorven. Zijn enige zoon, Jan, woonde toen reeds op een aanzienlijk landgoed in de buurt van Dalden, in Overijssel. En zijn enige dochter, Maria, was nog thuis. Schepen van Beckum heeft zijn 2 kinderen een aanzienlijke opvoeding gegeven. En ze niet alleen een behoorlijk geestelijke, maar ook een belangrijk aartsbezit nagelaten. Trouwens, niet alleen zijn naaste bloedverwanten, maar ook de stad Utrecht, kerken en kloosters profiteerden van Beckums bezit. Hij betoonde zich in alles een waardig zoon van de Heilige Moederkerk. Geen wonder dat hij bij de stedelijke overheid, waarvan hij deel uitmaakte, als ook bij de geestelijke machthebbers, een zeer goede naam had. Ja, zelfs bij bisschop Philips van Bourgondië, op het sterke slot Vredenburg, was hij geen onbekende. Na de dood van Bertram van Beckum zet zijn vrouw Charlotte de traditie van haar man voort. Zij veroorlooft zich een luxe staat in haar prachtige woning aan de Keistraat. Ze geeft met milde hand aan armen en gebrekkigen. Ze voert, evenals haar overleden man, een onberispelijke naam. Indien niet, ja, indien niet haar enige dochter, die luisterrijke naam soms in discrediet brengt. Het is nu 3 jaar geleden dat er voor het eerst over de jonge freule Maria van Beckum werd gefluisterd. Niemand wist er eigenlijk het rechte van. Maar dat er met de freule iets aan de hand was, dat betwijfelde niemand. Sommigen zeiden openlijk dat ze aanhanger was van Luther en zijn verderfelijke leer en het verboden boek, de Bijbel las. Anderen maakten het nog erger en noemden haar een sacramentariër, al wisten de meeste roddelaars niet eens wat het woord betekende. En weer anderen, de ergste kwaadsprekers, fluisterden dat freule Maria lid was van de goddeloze secte der dopersen. Van die mensen die een tijd geleden spiernaakt door de Amsterdamse straten renden. Er was wel moed voor nodig de freule van Beckum van een dergelijke schandaad te verdenken. Laat staan er met anderen over te spreken. Want elke Utrechtenaar vreesde de straffe hand van schepen van Beckum. En daarom moest er toch wel een kern van waarheid schuilen in al de praatjes die over freule Maria de ronde deden. Toen de heer van Beckum iets van de praatjes opving, was hij zeer gebelgd. Niet alleen op de kwaadsprekers, maar ook op zijn eigen dochter. Deze kreeg in het bijzijn van haar biechtvader Pater Johannes een geducht standje voor haar lichtzinnigheid. hoe Maria ook onder tranen betuigde dat van alle kwade geruchten geen ziertje waar was. Op dat ogenblik speet het de heer van Bakkum dat hij zijn dochter Latijn had laten leren, waardoor ze later in staat was de boeken van Erasmus en andere oproerkraaiers te lezen. Zeker, zelf kende hij ook de werken van de grote Rotterdammer, van Geert de Grote en Thomas à Kempis, maar op hem hadden ze geen vat. Hij zag heel duidelijk de misstanden in de Roomse kerk. Hij kende heel goed de misdragingen van de geestelijken. En ook hij had wel iets aan te merken op de christelijke leer, op de Mariaverering en de aflaathandel. Maar hij voelde zich niet geroepen hier tegenop te treden of met de kerk te breken. Dat leidde immers tot allerlei uitspattingen. Wat had Luther bereikt? Opstand onder de boeren in Westfalen, oorlog en ellende. Wat had Jan van Leiden, de zogenaamde koning van Sion, in Münster gewonnen? Niets dan moord en doodslag. Wat hadden David Jozef's zoon en Jan van Kampen hier in het eigen land boven water gehaald? Ze wilden Gods koninkrijk op aarde stichten, maar met hun duizenden aanhangers zijn ze verbrand, in zakken verdronken, uit het land gebannen. En dat was maar goed ook, want onrust en ellende is het wat die hervormden stoken. En zou zijn dochter aanhanger zijn van die verdwaasde geestdrijvers? Hij kon het niet geloven, en het mocht waar zijn, dan zou hij het haar wel uit haar hoofd praten. Stel je voor, zijn dochter, gesproten uit een oud adellijk geslacht, navolger van die zotte monnik uit Wittenberg, zijn dochter, gekleed in brokaat en satijn, en die op de samenkomsten van dat ongure volk van boeven en stropers in een vervallen schuur of op een oude schuit. Nee, bij Sint dit en dat, hij zou er die streken wel uithalen. Was het al niet erg genoeg dat zijn zoon Jan getrouwd was met een vrouw uit dat Lutherse Duitsland en dat hij nu woonde in het Overijsselse, waar het wemelt van dopersen en ander gespuis? Maar kort daarna was de heer van Bakkum plotseling gestorven en bleef moeder Charlotte alleen met haar dochter in het grote herenhuis achter. Niet lang betreurde de nog jonge weduwe de dood van haar echtgenoot. Al gauw begaf zij zich volop in de wereld, want freule Charlotte van Bakkum was meer prachtlievend dan huiselijk, meer lichtzinnig dan vroom. Ze hield ervan een voorname staat te voeren, met een hoge wereldlijke geestelijke vorsten om te gaan. Op glanzende feestmaaltijden in de stad of op schitterende banketten op het kasteel van de bisschop bij wijk bij Duurstede was zij graag geziene gast. Het verdroot haar dat haar grote dochter de levenswijze van de moeder niet wilde volgen en aan geen enkele of eervolle uitnodiging gehoor gaf. Ook kon zij ze vergrammen wanneer ze eraan dacht hoe haar dochter elk huwelijksaanzoek, zelfs van achtbare en beroemde jonge edelmannen, van de hand wees. Maria bleef maar in zichzelf gekeerd en scheen zich om een prettig leven helemaal niet te bekommeren. Het klokkenspel van de Sint-Janskerk slaat 6 uur, als freule Charlotte van Bakkum in haar glanzende karos voor haar huis aankomt. Ruisend van zijde schrijdt ze door de lange gang van haar woning. Eerbiedig gegroet door de bedienden. Stil sluipt ze de gebeeldhouwde trap op naar de eerste verdieping. Vervolgens naar de bovenste zolder. Waar ze het oor te luisteren legt aan de deur van een kamertje dat voor kort het slaapvertrek van een dienstmeisje was. Maar ze hoort geen geluid. Dan trekt ze met een ruk de deur open en roept treiterend boos: had ik het niet gedacht, dom van je meisje, om die duivelse boeken te lezen, terwijl het licht van je kaars naar buiten door het venster valt. Ik zou in het vervolg maar betere voorzorgsmaatregelen nemen. Hoewel je toch glad genoeg bent om je vroomheid uit te hangen als je moeder niet thuis is. Maria, die bij een tafeltje zat te lezen, verbleekt. Ze zegt zacht: ik lees dit boek niet omdat u niet thuis bent, maar omdat ik u er verdriet mee zou doen. Wanneer u wist dat ik deze zogenoemde verboden lectuur lees. Maar het zou u ook beter staan wanneer u zich meer verdiepte in Gods woord dan de tijdelijke genietingen van deze wereld te smaken. Dit laatste zegt ze scherper dan ze van plan was. Op deze terechtwijzing doet moeder Charlotte een stap naar voren, grijpt het verboden boek van het tafeltje en smijt het haar dochter naar de oren. Deze wijkt nog juist opzij en het boek valt met een smak tegen de muur. Dwaas kind, gilde moeder, die boeken maken je gek. Hoe durf je op zo'n toon tegen je moeder te spreken? Vrouw Charlotte trilt van woede. Maria slikt en zegt zacht: het was niet mijn bedoeling u te beledigen, maar ik zou het zo heerlijk vinden wanneer u ook het geluk bezat dat ik bezit. En dat geluk is te vinden in Gods waarachtig woord, dat u smadelijk hebt weggeworpen. Maar deze woorden werken als olie op het vuur. Charlotte grijpt haar dochter bij de schouder en krijst: gelukkig? Wou je zeggen dat je gelukkig bent? De ellende staat op je gezicht te lezen. Ik schaam me voor een dochter die. Ze weet niet wat ze in haar woede zal zeggen. Ik zal je de deur uitsmijten als het niet afgelopen is met dat gelees. Ga paardrijden of ga boogschieten. Het kan me niet schelen wat je doet, als je maar ophoudt met. Op dat ogenblik wordt er zacht geklopt. Beide vrouwen richten geschrokken hun ogen op de deur die langzaam opengaat. Vader Johannes, zeggen ze allebei, schijnbaar opgelucht. Ja, vader Johannes, zegt de binnenkomende vriendelijk. Ik zag u uit de wagen komen en het huis binnengaan. En toen dacht ik, ik mocht wel eens een keertje bij de familie kijken, want het is al zo lang geleden dat ik hier het laatst was. De oude monnik doet alsof hij de verschrikte ogen van de beide vrouwen niet ziet en gaat gemoedelijk door. Mooi weer anders al om deze tijd van het jaar. Het was bepaald zomer vandaag. Ik dacht, ik moet er eens uit. De winter heeft nu lang genoeg geduurd. En daarom dacht ik, kom, ik ga eens naar de familie van Beckham, naar mijn kleine Mariaatje. Kind, wat is het weer al lang geleden dat ik je les gaf in de oude talen en dat ik hier elke dag aan huis kwam. Ik zie je zo weinig, lieve kind. Hoe lang is het al geleden dat je bij mij ter biechte bent geweest? Je bent zeker zo'n onzondig engeltje dat je onze lieve Heer niets te vertellen hebt. Ha, 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 pater Johannes lacht hartelijk en zet zich slaande op de knieën op een bankje neer. Dan verkrijgt mevrouw Charlotte haar spraak en zegt boos: het is om een andere reden dat Maria haar goede oude biechtvader vergeet. Ze leest boeken die op de index Librorum staan. En daar puurt ze zoveel geluk uit dat ze de biecht nog de mes meer nodig heeft. En ze wijst smalend op het boek dat verfomfaait in een hoek van de kamer ligt. Maar deze boze woorden kunnen de goede stemming van de pater Johannes niet bederven. Moeizaam bukkend raapt hij het boek op en bij elkaar en zegt: o, het is een bijbel van Liesveld. Vindt u dat zo erg, vrouwe, dat uw dochter dit boek leest? Vrouw Charlotte zet grote ogen op. Maar dat is toch verboden? Inderdaad, maar ik lees ook wel in de bijbel. Het is dwaasheid en verkeerd zo'n boek in handen te geven van ongeletterden. Maar wij, priesters, kunnen er veel wijsheid en troost uit putten. En uw dochter heeft wel zoveel letters gegeten dat ze aan de bijbel geen verkeerde uitleg zal geven. Vrouw Charlotte weet niet wat ze hoort. Wantrouwend kijkt ze op pater Johannes neer. Ik meende, zegt ze scherp, dat een waar dienaar van de moederkerk haar leden niet moet stijven in ketterse denkbeelden. Maar dan staat pater Johannes op en zegt nadrukkelijk: vrouwe van Beckum, ik heb nog altijd meer respect voor een afgedwaald schaap als uw dochter dan voor een verloren schaap als u bent. En ga nu maar heen, want ik wil nog even met Maria spreken. Hard slaat Charlotte de deur achter zich dicht. Een uur later, als het helemaal donker is, loopt pater Johannes bezorgd over de nieuwe gracht en door de Agnietenstraat naar het Sint-Nicolaasklooster. Het is stil geworden in de stad en dus kan hij zich geheel aan zijn mijmering overgeven. Jammer, mompelt hij, heel jammer dat de herstelling van de heilige kerk aan dergelijke verkeerde vormen aanneemt. Dat hebben toch van Ruusbroek nog Wessel van Gangsvoort geveld. Ook Erasmus wees wel op de rotte plek aan in het christendom van onze dagen. Maar hij brak niet met de kerk. Hij wilde toch niet de hele maatschappij omvergooien. Luther, Luther, wat heb je teweeg gebracht? Maar toch ook dom van de paus en de keizer om hem het zwijgen op te leggen, om hem te dreigen met de ban en bul. Ze hadden de man paus moeten maken. Dan was deze ellende nooit gebeurd. Wat zal er nog een verdriet worden geleden? Wat zal er nog een bloed vloeien voordat? Ja, zal het ooit terechtkomen? Of zullen katholicisme en protestantisme elkaar bestrijden tot de jongste dag? En dit arme meisje, wat zal ze nog moeten meemaken? Maar ik zal alles doen om dat begaafde kind van dwalingen te weerhouden. Ze moet voor de moederkerk behouden blijven. Als ze nu morgen maar op de biecht komt, als ze zich maar blijft onderwerpen, dan moet alles weer goed komen. Maar het werd een vreemde biecht. Toen Maria de volgende morgen de Sint-Nicolaaskerk binnentrad, werd ze opgewacht door pater Johannes, die haar vaderlijk aan de hand meenam naar een kamertje in het klooster. Kijk, zegt de oude man, hier kunnen we onbelemmerd spreken. Voor mij hoef je niet te biechten. Ik ben ook maar een mens vol gebreken. Maar misschien kun je voor mij je hart wel eens uitstorten. Want ik denk dat je toch wel eens erg moeilijk hebt. Soms wel, maar vaak ook niet, antwoordt Maria. Als ik denk aan die lieve Jezus, die met zoveel geduld en zachtmoedigheid de mensen wilde trekken tot het hoogste geluk, dan mag ik soms ook dat geluk smaken en dan verdwijnt daarbij alles in het niet. Maar je weet toch dat het je moeder veel verdriet doet wanneer je urenlang in de Bijbel zit te lezen? En je weet toch dat een kind zijn ouders onderdanig moet zijn? Ik weet het, eerwaarde vader, maar het doet ook mij verdriet wanneer ik zie hoe hard en zorgeloos mijn moeder is, hoe weinig liefde voor Christus zij bezit. Ik probeer haar zoveel mogelijk als alles naar de zin te doen. Maar als het erop aan zou komen te kiezen tussen moeder en Christus, dan zou ik toch de laatste kiezen. Want er staat geschreven, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Maar kind, je moet niet toch niet zo hard van stapel lopen. Een breuk met je moeder zou je leven ongelukkig maken. Het zou mij heel erg spijten, vader, en ik zal het ook niet zoeken, maar ik zal ook niet terugdeinzen wanneer ik voor de keuze zou worden gesteld. Want dit leven is maar kort en de eeuwigheid is lang. Ik verlang soms ontbonden en met Christus verenigd te zijn. Pater Johannes schrikt van deze woorden en legt bezwerend zijn hand op Maria's arm. Beste kind, is dat nu taal van een jonge vrouw? Je dient vrolijk te zijn. Je moest een man nemen en kinderen krijgen. Er staat nog zo'n rijk leven voor je. Daarover moet Maria even lachen. Nu spreekt u uw eigen gevoelens tegen. Want heeft vader Johannes een vrouw en kinderen gehad? Heeft hij een vrolijk leventje geleid? Je hebt gelijk, Maria. Maar zo bedoel ik het eigenlijk ook niet. Ik bedoel dat je het leven ook niet te zwart moet zien. Ieder mens heeft een taak in zijn leven. Een goddelijke taak. We zijn maar niet zo op de wereld om te eten, te drinken en te slapen tot we sterven. We moeten wat doen. We moeten onze christelijke plicht vervullen. Nicolaas de Cusa zegt, voegt bij uw geloof deugd en alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk. O, ik weet dat het heel goed, eerwaarde, en ik probeer ook zoveel mogelijk de deugd te betrachten, want de Heilige Schrift zegt, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. God weet dat ik de armen zoveel mogelijk help, dat ik, hoe rijk we het thuis ook hebben, sober leef, dat ik, juist, dat vraagt ook de Heilige Kerk, want ze zullen uit hun werken gerechtvaardigd worden. Pater Johannes wil nog verder spreken, maar nu valt Maria hem in de rede. Maar wat de Roomse Kerk niet eist, is de waarachtige bekering des harten. De Kerk vraagt maar uiterlijke plicht. Als je maar ter commune gaat, als je maar op de bidstoel ligt te prevelen, als je maar flink wat op de offerschaal doet, dan ben je een waardig lid van de Heilige Moederkerk. Dan kun je doen en laten wat je wilt, al ben je van binnen nog zo slecht. Dan predikt de Roomse Kerk je zalig. En als je veel geld hebt, dan kun je ook je ziel nog vrijkopen uit het vagevuur. Maar zij die God willen dienen naar geest en waarheid, ze worden geschuwd als de pest en ze moeten van de aarde worden verdelgd. Pater Johannes is glimlachend opgestaan. Kom, zegt hij sussend. De mensen die door de Roomse Kerk worden vervolgd, zijn lieden die niet alleen in de kerk, maar ook en vooral in de maatschappij, heel verkeerde toestanden willen scheppen. Ze willen verhoudingen die beslist tegen de geest van Gods woord indruisen. Maar kom, we zullen eerst wat gebruiken, want je zou honger en dorst krijgen van zo'n hartig dispuut. En voor Maria nog kan antwoorden, is hij al weggesloft. Even later komt hij terug, met twee bekers hete melk en enkele sneden geroosterd brood. Dat smaakt. Maria slaat een dankbare blik tot de oude man op en ze kan niet nalaten te zeggen, Vader Johannes, ik ben zo dankbaar dat een geestelijke als u begrip toont voor de moeilijkheden van een arm meisje als ik. Pater Johannes glimlacht vriendelijk. Och, kind, zegt hij met zijn warme stem. De vraagstukken waarmee jij zit zijn niet anders dan de moeilijkheden waarmee de kerk van alle eeuwen te worstelen heeft. Stel dat de hervorming wint, dat de kerk van Rooms protestant wordt, dan zullen zich toch weer dezelfde fouten en misstanden openbaren, op welke zich nu de Roomse Kerk voordoen. En dan zullen er telkens een nieuwe hervorming nodig zijn, of de kerk zal zich in tientallen takken en twijgjes splitsen. Want mensen blijven mensen. Ze willen allen zalig worden. Daartoe bedenken ze allerlei weggetjes, de een moeilijk, de ander makkelijk, waarlangs zij de zaligheid willen bereiken. Onze kerkvaders zijn steeds tegen deze misstanden van leer getrokken. Je moet dus niet denken dat je alleen staat. Duizenden voorrangs hebben dezelfde gedachten gekoesterd en zijn zalig in de Roomse Kerk gestorven. Daarom, meisje, ik kan je niets beter raden dan blijf bij hetgeen je geleerd hebt. Wees niet koppig en eigenzinnig. Verbreek de banden met de kerk niet. Je brengt jezelf in moeilijkheden. En het is nergens voor nodig. Kom geregeld bij mij ter biecht. Dan zullen ze je geen argwaan wekken. Ha, Maria lacht. Een biecht als deze? Maar de oude gaat onverstoorbaar door. En bemoei je niet met Luthersen, Dopersen of Hervormden. Er zit veel schuim onder dat volk. Ik acht mijn pupil Maria van Beckum Te goed voor de brandstapel of het schavot. Ik zou het niet kunnen verdragen wanneer je iets overkwam. Want ik weet hoe je bent. Ik respecteer je geloof. Maar je bent soms zo'n dom, onvoorzichtig meisje. Wees toch voorzichtig als de slangen. Maar oprecht gelijk de duiven, vult Maria aan. Vader Johannes lacht en slaat op de tafel dat de bekers rinkelen. Ze praten nog een hele tijd. Dankbaar en opgelucht verlaat Maria het klooster. Enkele dagen later heeft Maria haar paard gezadeld om een morgenritje te doen. Moeder Charlotte staat in de deur en wuift glimlachend haar dochter na. Het is een mooie morgen. De klokken van de dom bijeren. Op straat is het druk. Op de oude gracht verdringen zich mensen van allerlei nationaliteit. In de gracht liggen schepen uit Duitsland, waaruit Rijn en Moezelwijn wordt gelost. Verderop liggen koggen geladen met graan uit Rusland of met zout uit Spanje. Daartussendoor krioelen schuitjes beladen met de producten van Nederlandse bodem. Kaas en boter. Het is een gewoel van je welste. Maria kan slechts met grote voorzichtigheid het paard door de menigte dringen. Soms wordt ze gegroet door een jonge edelman in fluwelen wambuis en met een kanten kraag. Een andere keer krijgt ze een snauw van een monnik in een bruine pij, die onbekommerd zijn brevier liep te lezen en door Maria's paard uit zijn meditaties werd opgeschrikt. Maria drijft haar paard naar het ruime Neudeplein. Maar ook hier is het niet minder druk. De oorzaak van het gedrang is een vrouw die midden op de Neude aan een schangpaal staat gebonden. Ze staat op een planken verhoging, zodat ze van alle kanten is te bekijken. Maria ziet duidelijk dat ze een ijzeren klem om de tong heeft. Aan de klem zit een ketting met aan het eind een dikke ijzeren kogel. Het mens doet tevergeefse pogingen haar tong binnen haar mond te trekken. En daarbij stoot ze hoge keelgeluiden uit, terwijl haar ogen in de kassen rollen. Ha, de omstanders barsten telkens in een bulderend gelach uit. Maar Maria kan niet lachen om deze marteling. Ze heeft haar paard ingehouden en vraagt aan haar dienstmeisje, dat met een mand vol groente van de markt is gekomen: zeg eens, meisje, weet je niet wat die vrouw heeft gedaan? Zeker, joffer, antwoordt de aangesprokene lachend. Het staat op het bord te lezen. Ik kan wel niet lezen, maar ze zeggen dat ze een klappij is. Ze moet schandelijke woorden van de bisschop hebben gesproken. Maria wil vol afgrijzen haar paard wenden. Maar er komt nog een nieuwe bezienswaardigheid. Onder het gejoel van een troep straatjongens verschijnen enkele schouwdienaars met twee in lompen geklede boeven. Aan hun benen hebben ze korte, dikke kettingen met daaraan zware ijzeren blokken. Om vooruit te komen, moeten ze de blokken telkens verleggen, waarbij ze door de rakkers van de schout en de straatjongens tot spoed worden aangedreven. De gevangenen hebben vuile, ongeschoren gezichten. De een heeft een rood brandmerk op zijn voorhoofd. Beide snauwen ze naar de telkens opdringende, sarrende kwajongens. Ze doen soms vergeefse uitvallen naar hun kwelgeesten en dan lachen alle toeschouwers. Maria kan er niet om lachen. Ze geeft haar paard de sporen en dringt door het gewoel heen naar de voorstraat en komt zo op het rustige Lucasbolwerk. Hier haalt ze verlicht adem. Ze is nog in gepeins verzonken als ze wordt aangehouden door een jonge ruiter, die ze niet eens heeft zien aankomen. De man schijnt een lange reis achter de rug te hebben, want zijn kleren zijn bedekt met stof en zijn paard met slijk en zweet. Beleefd zet hij zijn muts voor Maria af en vraagt met een Saksische klank in zijn woorden: kan de joffer mij niet de weg wijzen? Dat ligt er maar aan waar u naartoe wilt, zegt Maria. Ik ben hier in de stad wel bekend, dus spreek maar op. In welke straat moet u zijn? Keistraat, zegt de ruiter opgelucht. Het schijnt hem mee te vallen dat zo'n deftige dame te paard hem zo hartelijk te woord staat. Nou, dat valt nogal mee, want in die straat woon ik. Kijk eens aan, zegt de ruiter, dat doet mij deugd. Rijd u maar met mij mee, want ik moet ook die kant uit. Onder het wenden van de paarden vraagt Maria nog: waar moet u dan wezen in de Keistraat, als ik zo vrij mag zijn dit te vragen? Oh, dat mag u wel weten, is het gulle antwoord. Ik moet wezen bij de freule van Beckum. Oh, Maria uit een kreet van verrassing. Oh, komt u uit Overijssel? Dan brengt u tijding van mijn broer Jan. En is alles goed op het huis? Het is nu de beurt aan de jonge ruiter om verbaasd te kijken. Maar dan gaat er een trek van herkenning over zijn gezicht. Wacht eens, zegt hij nadenkend. Ik ken u. U bent de jonge freule van Beckum, die 2 jaar geleden op het huis is geweest, toen mijn heer is getrouwd. Zijn open gelaat lacht vriendelijk. Ja, met mijn heer en ook met de freule gaat het tegenwoordig goed. Ik heb een grote brief bij mij en hier in de tas een presentje voor u. Uitgelaten geeft Maria de vos van de bode een klap op de hals en roept: vooruit, naar moeder, vlug! In een ommezien zijn ze door de Nobelstraat naar huis gegalopeerd. Voor het huis neemt een stalknecht de beide paarden in ontvangst. En dan duurt het niet lang of de bode uit Overijssel zit vuil en bestoft in de pronkkamer van het huis. Maar eerst wat eten, zegt Maria, als ze hoort dat de jonge man vanmorgen nog niets heeft gehad. Als straks moeder thuis komt, moet je maar eens vertellen. Ze gaat zelf naar de keuken en maakt een stevig maal klaar. Een dienstmeisje brengt de gerechten naar de kamer. En zeg nou eerst eens hoe je heet, vraagt Maria, als ze in de kamer komt, waar de jonge ruiter verlegen zit rond te kijken. Ik heet Hennek, zegt hij. Hennek Entertink. Maar hebt u niet een ander vertrek voor me om te eten? Het is hier zo deftig spul. En ik kijk beschaamd naar zijn vuile laarzen en zijn besmeurde handen. Ik ben al meer dan 3 dagen onderweg, zegt hij. En ik heb in al die tijd geen water op mijn gezicht gehad. Ha, Maria moet lachen. Kom maar mee, zegt ze, dan zullen we jou eens even roskammen. Ze neemt hem mee naar de wasruimte in het achterhuis. En even later zit Hennek opgefrist en afgeborsteld weer in de kamer voor zijn rijke maaltijd. Begin maar, zegt Maria. En dat het je goed mag smaken. Hennek laat zich dit geen 2 maal noden. Na gebeden te hebben, begint hij te eten. Het doet Maria goed als ze ziet dat Hennek geen kruis slaat. En nieuwsgierig naar het bericht van haar broer en schoonzuster, blijft ze in de kamer. Hoewel ze haar bescheidenheid gebiedt nu de jonge man alleen te laten. Maar als straks haar moeder thuiskomt, die zeker even weggelopen is, heeft ze voor eerst geen gelegenheid met Hennek te spreken. Ook slaat ze verlangende blikken naar de ruitertas, die in een hoek is neergezet. Als Hennek dat ziet, zegt hij beschaamd, oh, dat is waar ook, onbeschoft van mij, om maar zo aan het eten te gaan, zonder eerst mijn boodschap te hebben afgedragen. Neemt u het me niet kwalijk, joffer? Hij is al opgestaan en maakt de tas open. Kijk, hier is de brief en hier heb ik het pakketje voor u. De brief zullen we bewaren, tot moeder er straks bij is, zegt Maria. Maar ik ben wel erg benieuwd naar de inhoud van dat pakje. Maak maar gerust open, zegt Hennek, en hij neemt zijn mes uit de schede om Maria te helpen met het doorsnijden van de touwtjes. De freule heeft het mijzelf gegeven, zegt hij. Ga jij nou maar eten, beveelt Maria lachend. Nu heeft ze het pakje opengemaakt. Er komt een in donker leer gebonden boekje uit. Het is een bijbeltje, zegt ze half binnensmonds. O nee, zegt de vier evangeliën in de Duitse taal. Wat mooi, wat ben ik daar blij mee. Op de voorpagina staat met sierlijke letters geschreven. Si Deus pro nobis quis contra nos. Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En daaronder de naam van haar schoonzuster, Ursula van Werdem. Na nog even heel voorzichtig in het boekje gebladerd te hebben, sluipt Maria de deur uit en bergt het op haar kamer weg. Als ze terugkomt, blijkt Hennek het maal al eer te hebben aangedaan. Alles is op. Je kunt nog meer krijgen, Hennek, zegt Maria. Niet nodig, joffer, is het antwoord. Ik kan er nu wel weer een paar dagen tegen. Een paar dagen? Vraagt Maria. O ja, joffer, ik doe af en toe grote reizen voor meneer Jan. Ben pas teruggekomen van een tocht naar Oost-Friesland, in Duitsland, naar de ouders van freule Ursula. En dan wil het vaak gebeuren dat je dagenlang geen nat of droog krijgt. En hoe lang heb je dan nu over deze tocht gedaan? 3 dagen, joffer. Ik had hier wel sneller kunnen zijn. Maar de IJssel is om deze tijd van het jaar zo hoog gezwollen. Geen veerman wilde me overhalen. En toen ben ik maar op eigen houtje de rivier overgestoken. En vannacht... Maar Maria onderbrak de woedenstroom. Ze wil eerst meer weten over haar broer Jan en haar schoonzuster Ursula. Gaan ze nog in Delden naar de kerk? Vraagt ze. O nee, allang niet meer, is het antwoord. Allen die in het huis wonen, hebben met de Roomse leer afgedaan. Soms komt er een rondtrekkende prediker en dan wordt er in het huis een godsdienstoefening gehouden. En doet de overheid daar niets tegen? Een enkele keer komt de pastoor uit Delden, maar hij brengt vooral bij de freule geen voet aan de grond. Maar het schijnt toch, gaat hij ernstig voort, dat de vrijheid van de hervormden van korte duur zal zijn. Vooral in Gelderland wordt streng tegen de liturgie opgetreden. Ik heb dat met eigen ogen aanschouwd. Gisterenmorgen dronk ik een pint bier in een taverne in Arnhem. Daar zag ik een kar met zand voorbij rijden, die voor een woning stopte.
Uit de woning kwam een gerasdienaar die een man gebonden meesleepte. Het zand werd op de stoep neergestort en een beul sloeg de gevangene bovenop de hoop zand het hoofd af. Alles gebeurde in een ommezien van tijd. Toen ik de waard vroeg wat dat alles betekende, zei hij: "Oh, dat is hier aan de orde van de dag. Ze nemen niet eens meer de moeite de Lutheranen te onderhoren of in tuchthuis op te sluiten. Ze maken er korte metten mee. En het is nog een voordelig zaakje ook, want de goederen worden verbeurd verklaard. En de aanbrenger van de Lutheraan krijgt een derde deel van het bezit aan geld of goed." Maar het gebeurt ook wel soms, lachte de waard, dat iemand aangebracht wordt die met de lutherie niets te maken heeft. Ik ben er toen maar gauw van doorgegaan, want ik zag mijn hoofd ook al op een hoop zand rollen. Daar komt mevrouw van Bekken binnen. Ze is verrast en blij als haar dochter. Ze vraagt 100 uit over haar zoon Jan, over de stand van de landerijen rond het huis Bekken bij Delden. Maria houdt haar hart vast als haar moeder informeert naar het geloof van de jonge freule Ursula. Maar Hennek, overigens een vrij en gemakkelijk prater, schijnt door zijn meesteres te zijn ingelegd. Want nu doet hij alsof hij van de prins geen kwaad weet. Er is hem niets bekend van een antipapistisch geloof van de freule. Integendeel, vrouwe Ursula staat in de streek bekend als een zeer christelijk godvrezend mens. Als iemand die door iedereen in de buurt op handen wordt gedragen. Dan vraagt ze maar niet verder. Ze is al heel blij dat ze deze berichten over haar schoondochter verneemt en is geen zins van plan bij haar knecht achterdocht te wekken. Hennek blijft 2 dagen in Utrecht. Het verveelt hem niets en hij zou nog zeker wel een derde dag zijn gebleven als niet een gebeurtenis aanleiding gaf plotseling te vertrekken. Dank u wel voor uw aandacht.